Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen.
We verzoeken de gemeente te zingen van Psalm 26, de versen 7 en 8. Daar wordt uw lof verbreid, o oppermajesteit, door mij die u bemin en acht. Daar zal mijn stem u prijzen, voor al de gunst bewijzen, voor al de wonderen uwer macht. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel, in het huis dat gij u hebt gesticht. O lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht. We noemden u Psalm 26, de versen 7 en 8. Verder is het ons verzocht te lezen een gedeelte van Gods woord wat u kunt opgetekend vinden in het eerste boek van Samuel, het tweede hoofdstuk, de versen 11 tot en met 26, maar vooraf van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 22, van onze rechtvaardigmaking door het geloof in Jezus Christus. Wij geloven dat om ware kennis deze grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof, het welk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt, want het moet noodzakelijk volgen of dat niet al wat tot onze zaligheid van nodig is, in Jezus Christus zij, of zo het alles in hem is, dat degene die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn gehele zaligheid heeft. Nu dat men zeggen zou dat Christus niet genoegzaam is, maar dat er nog benevens hem iets meer toe behoeft, ware een al te ongeschikte godslastering, want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve zaligmaker ware. Daarom zeggen wij terecht met Paulus, dat wij door het geloof alleen, of door het geloof zonder de werken gerechtvaardigd worden. Doch wij verstaan niet dat het, om eigenlijk te spreken, het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt, want het is maar een instrument waarmede wij Christus onze rechtvaardigheid omhelzen, maar Jezus Christus, ons toerekenende al zijn verdiensten en zoveel heilige werken die hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan, is onze rechtvaardigheid en het geloof is een instrument dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt, dewelke de onze geworden zijnde ons meer dan genoegzaam zijn tot onze vrijspreking van onze zonden. En verder 1 Samuel 2 van vers 11 tot en met 26. Daarna ging Elkana naar Rama in zijn huis, maar de jongeling was den Heere dienende voor het aanschijn van de priester Eli. Doch de zonen van Eli waren kinderen Belials, zij kenden den Heere niet, want de wijze die priesters met het volk was, dat wanneer iemand een offerande offerde, des priesters jongen kwam, terwijl het vlees kookte, met een drietandige krouwel in zijn hand, en sloeg in de tijl, of in de ketel, of in de pan, of in de pot, al wat de krouwel optrok, dat nam de priester voor zich, al zo deden zij aan al de Israëlieten, die daar te Silo kwamen. Ook eer zij het vet aanstaken, kwam des priesters jongen en zeide tot de man die offerde, geef dat vlees om te braden voor de priester, want hij zal geen gekookt vlees van u nemen, maar rauw. Wanneer nu die man tot hem zeide, zij zullen dat vet als heden ganselijk aansteken, zo neem dan voor u gelijk als het uw ziel lusten zal, zo zeide hij tot hem, nu zult gij het immers geven, en zo niet, ik zal het met geweld nemen. Alzo was de zonde deze jongelingen zeer groot voor het aangezicht des Heeren, want de lieden verachten het spijsoffer des Heeren. Doch Samuel diende voor het aangezicht des Heeren, zijnde een jongeling om God met een linnen lijfrok, en zijn moeder maakte hem een kleine rok en bracht hem dien van jaar tot jaar, als zij opkwam met haar man om het jaarlijkse offer te offeren. En Eli zegende Elkana en zijn huisvrouw en zeide, de Heere geve u zaad uit deze vrouw voor de bede die zij den Heere afgebeden heeft. En zij gingen naar zijn plaats, want de Heere bezocht Hanna en zij werd bevrucht en baarde drie zonen en twee dochters. En de jongeling Samuel werd groot bij den Heere, doch Eli was zeer oud en hoorde al wat zijn zonen aan gans Israël deden, en dat zij sliepen bij de vrouwen die met hopen samenkwamen aan de deur van de tent der samenkomst. En hij zeide tot hen, waarom doet gij al zulke dingen, dat ik deze uw boze stukken hoor van dit ganse volk? Niet mijn zonen, want dit is geen goed gerucht dat ik hoor. Gij maakt dat het volk des Heeren overtreedt. Wanneer een mens tegen een mens zondigt, zo zullen de goden hem oordelen. Maar wanneer een mens tegen den Heeren zondigt, wie zal voor hem bidden? Doch zij hoorden de stem huns vaders niet, want de Heeren wilde hen doden. En de jongeling Samuel nam toe en werd groot en aangenaam, beide bij de Heeren en ook bij de mensen. Tot zover.
Wij gaan zingen. Psalm 27, het tweede en ook het derde vers. Psalm 27, vers 2. Deze ene zaak heb ik begeerd van God, daar zoek ik naar. Dit zij mijn zalig lot, dat ik zo lang mijn levens licht beschenend huis des Heren mocht wonen hier beneden. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Psalm 27, het tweede en ook het derde vers. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Wij willen de collecte van hart en uw meldadigheid aanbevelen. Gemeente, wij willen met de hulp des Heren het gedeelte wat wij samen hebben gelezen met u overdenken. Samuel, dienend voor het aangezicht des Heren. We letten op drie gedachten. De droeve omstandigheden van die tijd. Ten tweede letten we op de liefdesvolle zorg van zijn moeder. En ten derde op de bewarende hand van de Heere. Samuel dienend voor het aangezicht des Heeren. De droeve omstandigheden van die tijd. Dan letten we bijzonder op wat er staat van de zonen van Eli. Kinderen Belials die de Heere niet kenden. En totaal geen eerbied kenden voor de heilige dingen des Heeren. De liefdezorg, de liefdevolle zorg van zijn moeder, die hem van jaar tot jaar een nieuwe rok bracht. En de bewarende hand van de Heer. We lezen. Samuel nu vers 21 werd groot bij de Heer. En vers 26, en de jongeling Samuel nam toe en werd groot en aangenaam. Beide bij de Heere en ook bij de mensen. Gemeent, Hanna had haar lofzang gezongen. En met de weldaden in de grote weldoener geëindigd. Ze heeft in haar lofzang God verheerlijkt. En dan is het tijdstip aangebroken dat Hanna met haar man weer terugkeert naar huis. En de kleine Samuel blijft achter. Een jaar of 3, 4 is die vermoedelijk geweest. En hij mag bij Eli blijven. Hij blijft achter in de tabernakel. Oftewel de tent der samenkomst. We moeten erop letten kinderen. De tempel is er nog niet. Hè? Die wordt later maar gebouwd door Samuel. Of door Salomo. Samuel is in de tent. Samuel mag daar dienen in een linnen lijfrok. We komen die uitdrukking niet zo heel veel tegen. Het wijst op een eenvoudig kleed waarmee meestal werd gediend voor de Heere. Dus in de inzettingen des Heeren dient Samuel in deze eenvoudige linnen lijfrok. De levieten en de priesters droegen die wel. Wij moeten erop letten. Samuel wordt geen priester. Samuel is een leviet. Samuel komt uit het geslacht van Levi. En wij weten dat de levieten als helpers van de priesters in de inzettingen des Heeren door de Heeren waren geroepen afgezonderd. Zij hadden dus hun plaats en hun taak in de tabernakeldienst. En zo zien wij nu de kleine Samuel daar ook verkeren. We lezen nergens welke werkzaamheden hij heeft gedaan. We mogen aannemen, gemeente, dat hij de levieten heeft geholpen. Dat hij de priesters heeft geholpen. Dat hij Eli heeft geholpen. Dat hij kleine hand- en spandiensten heeft verricht. We weten het verder niet. Ongetwijfeld hebben ze hem wat laten doen. En heeft hij gediend. Wat belangrijker is, waar wij niet aan twijfelen, gemeente, dat deze kleine Samuel in alle oprechtheid daar heeft gediend. In de tabernakel, in de tent der samenkomst. Samuel valt op. Zien we in onze derde gedachte. Van zijn prille jeugd verkeert Samuel in de onmiddellijke nabijheid van het heiligdom. En het bijzondere van het heiligdom is natuurlijk dat de Heere beloofd had daar te zullen komen en daar te zullen wonen. Boven het verzoendeksel woonde God. Hij had het volk bij monden van Mozes beloofd. En al daar zal ik bij u komen. En zal met u spreken van boven dat verzoendeksel af. De jonge Samuel is in de tent der samenkomst, waar hij in de weg van het offer, in de weg van het bloed, in de weg van het altaar, in de weg van de gebeden gemeenschap mag zoeken met de levende God. En waar hij ontmoetingen met de Allerhoogste mag ontvangen. Gemeente voor Samuel breken daar wel de hoogtepunten aan in zijn zielenleven. Waar hij God mag ontmoeten in de weg van zijn inzettingen. En waar hij iets van die innige gemeenschap met God door het geloof in zijn jonge leven oefenen mag. Want daar in het huis des Heren is de naam des Heren. Daar wil de Heren zijn heerlijkheid openbaren. Daar wil de Heren zichzelf openbaren. Daar wil hij spreken door middel van zijn woord. Daar wil hij tot de zielen van zijn gunstgenoten van vrede spreken. En daar in de tent der samenkomst komt ook het volk des Heren samen. Daar is die hartelijke gemeenschap met Gods keurlingen. Ik zal met de oprechte onderling verenigd in hun vergadering en raad hem plechtig eer bewijzen. Wat is het voor de kleine Samuel waar geworden, gemeente? Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Ho lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die gij u ter ere hebt opgericht. Het is niet uit te drukken. Gemeente, in het jonge zielenleven, het moet ervaren worden om te weten wat dat is. Lang niet al Gods kinderen mogen van hun kindse dagen de Heere vrezen. Maar er zijn er in de gemeente wel die eigenlijk niet anders weten dan dat ze van hun kindse dagen in hun binnenste een levende betrekking op God hebben gevoeld. Die bewaard zijn voor de zonde hun gehele leven lang, ik bedoel voor de uitleving in de zonde. Die van hun prille jeugd een betrekking hebben gehad op de inzettingen des Heren. Die van hun jonge kinderjaren een betrekking hebben gevoeld op het volk des Heren. Die zich bij dat volk niet durfden rekenen, maar die dat volk als bomen zagen wandelen. En zagen ze Gods kinderen aan het heilig avondmaal gaan, gemeente. Dan waren ze er tot in het diepst van hun ziel ervan overtuigd dat dat Gods kinderen waren. En dat vervulde hun hart met een heilige jaloersheid op het geluk van Gods volk. En zo gingen ze hun weg. Ze zouden deze jonge Samuel herkend hebben, gemeend, in zijn liefde tot de dienst des Heren. Daar hij mocht dienen in de tent der samenkomst, waar enerzijds alles sprak van Gods heiligheid en gemeente dan dat vreselijke, dat ontzettende wat in ons teksthoofdstuk naar voren komt. Want juist daar, waar de jonge Samuel voor het aangezicht des Heren mag dienen, dat betekent dat de Heren op hem lette, dat de Heren hem zag, dat de Heren hem gadesloeg. Juist daar ziet de kleine Samuel de gruwelijke goddeloosheid van de twee zonen van Eli, Hofni en Pinaas. Goddeloze priesters, verachters van God, ze zijn hun ambt ten eenenmale onwaardig. Ze trekken zich ook van hun vader Eli niets aan. Gemeente, als er achter mijn naam staat een kind van Belial, dan is dat een ontzettend ingrijpende uitdrukking. Belial betekent slechtheid, verraderlijkheid. Het wijst op het verwant zijn met de duivel. Belials kinderen betekenen deugnieten. Ik las een uitdrukking, nietswaardige lieden, waardeloze mensen, mensen zonder een juk, die niet wilden buigen onder enige tucht van de wet. Belials kinderen. Toch moeten we even inkeren tot onszelf. Er zijn er mogelijk vanavond in de kerk die zeggen, als u het leven van Samuel tekent, het is kostelijk. Maar wat heb ik mijn eertijd in de zonde doorgebracht. Ik leek in mijn eertijd meer op een kind van Belial. Dat is ingrijpend. Dan ga ik u nog wat anders zeggen. Nu zitten er vanavond in de kerk en die hebben hun kindse dagen doorgebracht als Samuel in de inzettingen des Heren. En die zijn in de ontdekkingen erachter gekomen dat alle zaden van boosheid hier van binnen leven. En ze komen ten diepste boven Hofni en Pinehas niet uit. En die zeggen alleen maar, o God, wat is het een eeuwig wonder dat u mij voor de uitleving als Hofni en Pinehas bewaard hebt. Gemeente, wat is het nodig dat God mij ontdekkend genadelicht geeft. En dat de Heere mijn bestaan geheel en al open gaat leggen. Samuel heeft ongetwijfeld ook zichzelf moeten leren kennen. Samuel zegt later, gij zult de Heere niet kunnen dienen. Het is een onmogelijkheid. Samuel kent zichzelf. Samuel weet dat in ons, dat is in ons vlees, geen goed woont. Maar wat moet het voor de jonge Samuel een ontzettende ontdekking zijn geweest, als hij die gruwelijke ongerechtigheid ziet gebeuren. Er staat van die zonen van Eli dat ze de Heere niet kenden. De uitleggers wijzen erop dat ze ongetwijfeld historiële kennis hebben gehad. Dat kan niet anders. Ze waren werkzaam in de dienst des Heeren. Dat ze de Heeren niet kenden, wil dus eenvoudig zeggen dat ze de zaligmakende kennis van God misten. U weet vanaf zondagavond wel dat het in het eerste gebod erom gaat dat wij er alles aan moeten doen om de enige ware God recht te leren kennen. God gebiedt ons er alles aan te doen om hem te leren kennen. En wat de Heere daarmee op het oog heeft, want dit is het eeuwige leven dat wij u kennen, de enige en de waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En wat heb ik gezegd? Als Christus straks wederkomt om te oordelen de levende en de doden, dan zal hij wraak doen over al degenen die God niet kennen. Ook over Hofni en Pinehas. Dat heeft de Heere al gedaan. Het zal straks in de oordeelsdag publiekelijk geschieden, gemeente. Ze kennen de Heere niet. Ze kennen ook totaal geen eerbied voor de heilige dingen des Heeren. Ze stelen vlees van het volk. Ze beroven God van het heilige. Kanttekening 31. God had de priesters zekere delen of stukken van de beesten die geofferd werden tot hun spijze gegeven. Ze weten de borst en de rechterschouder. Maar zij mochten niets maar nemen wat hun beliefde, of wat de gaffel hun gaf. Ook moest het deel, hetwelk de priesters toekwam, eerst voor de Heere opgeheven en bewogen worden. Nou, daar dachten ze helemaal niet aan, gemeend. Met een krauwel grepen ze in de pan of sloegen ze in de pan. En wat de krauwel maar meetrok, dat namen ze voor zichzelf. Dan namen ze ook rauw vlees. Ze wilden dat mogelijk op een andere manier klaarmaken. Of ze wilden dat voor anderen meenemen. Welke bedoeling ze ook hadden, gemeente. Het is gruwelijk om zo met de offers die ten eerste voor de Heere waren. Ten tweede was er dus een deel voor de offeraar. En ten derde was er dan een deel voor de priesters. Ze trekken zich van alle inzettingen des Heeren niks aan. Ze willen alleen hun eigen voordeel maar hebben ze op het oog. Daar komt natuurlijk bij, gemeente, van het een komt het ander. We lezen in vers 17, alzo was de zonde van deze jongelingen zich groot voor het aangezicht des Heeren, want de lieden, en daar wordt het volk mee bedoeld, verachten zodoende het spijsoffer des Heeren. Kanttekening 39 zegt, hij wil maar zeggen, als het volk zag dat de zonen van Eli de offeranden zo schandelijk misbruikten tot hun wellusten, zo werden zij, het volk, daardoor afgekeerd van de godsdienst, zodat zij niet meer spijsoffers den Heeren brachten. Dus het hele volk komt in verval. Er wordt wel eens gezegd, zo de priester, zo het volk. Het staat in het woord net andersom. Zo het volk is, zo is de priester, want de priester komt uit het volk. Maar de uitdrukking andersom is natuurlijk vervolgens ook weer waar. Zo de priester, zo het volk. Dan komt er gruwelijke ontucht en hoererij bij. Gemeente, het is niet helemaal duidelijk, maar die vrouwen die met hopen samenkwamen, heel merkwaardig, daar lezen we in het Exodusboek ook al van. En dan denken de verklaarders dat die daar kwamen om ook te werk gesteld te worden. Dat er dus bepaalde werkzaamheden gedaan werden door de vrouwen. En helaas, helaas, het is schandelijk ook te zeggen, is het uitgelopen op vreselijke praktijken van ontucht en hoererij. En dat wel te verstaan bij de tender samenkomst waar de ark des verbonds des Gods van Israël stond in het heilige der heiligen. En Eli, gemeente, is geen krachtige persoonlijkheid. Hij ziet zijn zonen niet eens zuur aan. Hij vraagt alleen maar waarom ze zulke dingen doen en dat het niet past en niet betaamt. En dan die ingrijpende waarheid dat er staat dat het alles zo door moest gaan omdat de Heere deze twee jongens wilde doden. Ouders, wat een waarschuwende les. Wij mogen wel toezien dat we in alle liefde, met alle ernst en bewogenheid de zonden in onze kinderen bestraffen. Want de zonde is een hellend vlak en van het een komt het ander. En het is vreselijk met deze jongens afgelopen. Onze kinderen zijn kinderen des verbonds. De zonden van kinderen des verbonds zijn erger dan dezelfde zonden van kinderen van de heidenen. Laat dat duidelijk zijn. Onze kinderen zijn door de Heere afgezonderd. En wij moeten alles in het werk stellen onder biddend opzien tot God. om de zonden in het leven van onszelf en van onze kinderen tegen te gaan. En laat de slapheid van vader Eli voor ons toch een ernstige waarschuwing zijn. Onder deze droeve omstandigheden moet Samuel en mag Samuel dienen voor het aangezicht des Heren. De Heere let op Hofni en Pinehas. De Heere let op Samuel. En wat een ontzettend grote tegenstelling tussen deze kinderen Belials en dat kind des Heren die daar mag opgroeien onder gruwelijke omstandigheden in een tere godsvrezen. En we zien in onze derde gedachte straks dat Samuel iets van de Christus mag vertonen. Belials mannen die iets van de duivel vertonen. Samuel die iets van Christus vertoont. Gemeente, u moet u zich even voorstellen. Amstdragers die grote delen van de collecte stelen. Amstdragers die het volk heel bewust doen zondigen. Amstdragers die ervoor zorgen dat mensen de kerk de rug toekeren. Vreselijk toch? Amstdragers die allerlei zonden van ontucht en hoererij zouden bedrijven. En dat nog wel in huizen bij de kerk bij wijze van spreken. Hoe is het zo ver kunnen komen? Weet u waar de oorzaak ligt, gemeente? Ze verdreven de heidenen niet geheel en al. En die heidenen die waren overgebleven. En de heidenen van rondom, die voerden dezelfde goddeloze praktijken uit in hun afgodstempels en bij hun afgodstempels. De gemeente, ze hebben het gewoon overgenomen. En laat dat nu maar een waarschuwende les zijn. Naarmate wij de wereld, de kerk inhalen, gemeente, dan wordt de kerk met de wereld vermengd. Dat is vreselijk. Dat is het begin van de afval en van de verval. Het einde is niet te overzien. Het is gruwelijke ongerechtigheid tot oneer van God onze Schepper. En te midden van dat alles, ach, laat de Heere en Samuel. Als ambtsdrager moet ik toezien op wat ik doe en wat ik laat. Als ambtsdrager moet ik toezien dat de zonde niet in de kerk komt. En hebben wij met de kerkenraad de tucht te handhaven, gemeend. Wie vermoedt op een enkeling na dat de Heere die kleine jongen heeft verordineerd. En dat de Heere te zijner tijd die jonge Samuel die daar dient zal roepen tot profeet en tot richter en tot hervormer. Zullen we toch maar vast blijven houden dat de richtere tijd adventstijd zal gaan worden? Straks komt de koning. Nu acht de Heere het nodig dat deze jonge Samuel die gruwelijke ongerechtigheid ziet, opdat hij straks te beter de hervorming ter hand zou kunnen nemen. Opdat hij zou verstaan wat de trieste gevolgen zijn van het kijken naar de heidenen, het kijken naar de wereld, het kijken naar de afgoderij van de volken van rondom. En dan nemen wij oh, zo gemakkelijk de gruwelijke goddeloosheid van de wereld over. Laat het ons toch een ernstige waarschuwing zijn. We letten ten tweede op de liefdevolle zorg van zijn moeder. Hanna is naar huis gegaan. Ze heeft haar lofzang gezongen. Ze heeft God verheerlijkt. Ze gaat met een hart vol overleggingen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest haar gladde tongen dreef, was als de pen van een die vaardig schreef. Beminnelijk vorst uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen verre te boven. Genade is in uw lippen uitgestort, die schij eeuwiglijk van God gezegend wordt. Zo is Hanna gegaan. Ze reisde haar weg ongetwijfeld met blijdschap. Het kan ook niet anders of er is vanaf het begin gemeente een stille bede opgegaan. Want ongetwijfeld heeft Hanna iets gezien, iets geweten van de vreselijke toestanden die er waren rondom de tent der samenkomst. Hoe kan ze haar kind achterlaten? Dat kan ze alleen maar doordat ze hartelijk mag geloven, ja weten door het geloof, dat ze haar kind aan de Heer heeft overgegeven. Gemeente, u gelooft met mij dat onophoudelijk de gebeden van Hanna opgezonden zijn geworden. Daar is ze niet mee opgehouden. Daar is ze niet mee gestopt. Haar gebed, 3 maal op een dag, steeg op en werd gehoord in het binnenst heiligdom daarboven. Waar de Allerhoogste, die alle dingen ziet en regeert, haar gebed hoorde. Er is nog wat. Hanna gaat aan het werk. Ze heeft mogelijk haar kleine Samuel nog gezien. Toen hij zich kleedde om te gaan dienen in zijn linnen lijfrok. En hij heeft ongetwijfeld kleding bij zich gehad, die hij dragen kon, buiten het dienen in de tent der samenkomst. Ze weet, Samuel is klein, Samuel groeit. Dus ze gaat naar huis met de gedachte dat wanneer ze het jaar daarop weer zal gaan naar Silo, dan moet ze een nieuwe jas, zal ik het eenvoudig zeggen, voor Samuel meenemen. Die linnen lijfrok kreeg Samuel vermoedelijk van Eli of van de levieten die daar werkten. Die kleine rok, daar wordt een soort overkleed mee bedoeld. Of een opperkleed, een bovenkleed, noem het een mantel. Zeg eenvoudig in onze tijd een jas die Hanna voor hem maakte. Ik las bij een verklader. Even zoveel steken als in die rok gemaakt zijn geworden. Even zoveel gebeden zijn er door Hanna opgezonden. Een mooi vergelijk. De ene steek na de andere. Het ene gebed na het andere. En als ze dan die rok aan het maken was, daar waren haar gedachten bij Samuel en daar vermenigvuldigde zich het gebed. En jaarlijks gaat ze naar Silo en gaat ze met de rok even wachten. Er staat wat anders. Ze ging naar Silo met het offer om de Heere te offeren. Dat in de eerste plaats. God staat bovenaan in het leven van deze Hanna. Wat schoon gemeend. Ze gaat niet alleen naar Samuel. Ze gaat niet alleen een nieuwe jas brengen naar Samuel. Ze gaat de Heere offeren. En wij weten dat de offers in het Oude Testament heenwezen naar Christus. Die onvergetelijke ervaring voor Hanna. Hoe ze daar haar hart had uitgestort voor de Allerhoogste. Hoe Eli daar had gesproken. Haar een belofte had gegeven. Dat de Heere die belofte had vervuld. Haar een zaad had gegeven. Gemeente, hoe kan het anders? Dan wordt zo iemand telkens opnieuw getrokken naar de inzettingen des Heren. En dan ziet zo iemand uit naar nieuwe ontmoetingen met God. Hanna weet dat ze alleen in de weg van het offer, in de weg van het bloed, in de weg van de gebeden, God kan ontmoeten. En gemeenschap met God kan oefenen. Dat is het uitzien van Hanna. Zijn we nu vanavond gekomen. Waar het uitzien ten diepste alleen maar was. Om God in de weg van zijn inzettingen te ontmoeten. Och mocht ik in die heilige gebouwen. De vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Zijn liefelijkheid. En schone dienst aanschouwen, want hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Er is een volk gemeente dat komt naar de kerk en dat is het daar steeds om te doen, jaar in, jaar uit, om God te ontmoeten. En wat is het daar les? Dat gebeurt niet wekelijks, dat gebeurt ook niet maandelijks. Het is een groot voorrecht. Als er eens per jaar eens iets van een ontmoeting met God. Als er eens iets van een dierbare ontmoeting met de persoon van de middelaar ervaren mag worden. Onder de bediening van het woord en de stem van Christus mag in de ziel worden vernomen. En de bruid die mag het uitroepen dat is de stem van mijn liefste. Ziet hem, hij komt, springend op de bergen en huppelend op de heuvelen. Als hij zo komt en zo verschijnt tot vreugde van zijn kerk in de inzettingen van zijn vader. O gemeente, dan zien ze hem door het waarachtige geloof, hij die veel schoner is dan de mensenkinderen, in wiens lippen genade is uitgestort, die blank en die rood is en die de banier draagt boven tienduizenden. Al wat aan hem is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is mijn vriend. O, gij dochteren van Jeruzalem, hij is het die de Emmanuel is, de God met ons. In de weg van de inzettingen, gemeente, was het Hanna te doen om een ontmoeting met de levende God in de zoon van zijn eeuwig welbehagen, wiens komst in het paradijs was beloofd en naar wiens komst in het vlees ook een Hanna verlangde en uitzag. Hanna maakt een kleine rok en ze brengt hem jaarlijks. En als Samuel deze rok krijgt, wat zal dat jaarlijks een bijzondere ontmoeting voor hem zijn geweest. Er lag tussen die twee niet alleen een natuurlijke band van moeder en kind, er lag tussen die twee een geestelijke band. En wat is het een bijzonder voorrecht, sowieso zoete banden die mij binden aan des Heeren, lieve volk. Gewis het zijn mijn harten vrienden en hun taal mijn harten tolk. Maar als er zulk een band mag gelegd worden door Gods geest tussen een ouder en een kind, wat is dat teer? En wat kan een vader of een moeder zich leegwenen wanneer ze in hun kinderen gaan merken dat de Heere in het hart aan het werken is? En wanneer de Heere zijn genade gaat verheerlijken in het hart en leven van een kind, van een zoon of van een dochter. Het is toch niet te zeggen hoe wonderlijk Samuel te moeder is geweest als hij dan na een jaar zijn moeder weer zag. Zijn natuurlijke moeder van wie hij in het natuurlijke zielsveel hield en waar geestelijke banden lagen. Wie zal kunnen zeggen welke aangename, zoete, geestelijke gesprekken er tussen die twee zijn geweest. Dan krijgt God de eer. De gemeenschap der heiligen vloeit uit Christus. En als het er zijn mag, keert dat weder tot God. En als Hanna weer vertrekt, blijft Samuel achter met zijn nieuwe rok. En herinnert zijn nieuwe rok hem dagelijks aan zijn lieve moeder. Aan de lieve zorg van zijn moeder. En weet hij dat hij een biddende moeder weer heeft zien vertrekken. Dat ze hem vergezellen zal met haar gebeden. En dat ze niet zal ophouden dagelijks voor hem Gods aangezicht te zoeken. En zo gaat het jaar in, jaar uit. Wat een voorrecht om zo'n moeder te mogen zijn. Om thuis te bidden en te werken. Om het thuis als moeder te beoefenen. Bid en werk. Om drie tijdens daags als moeder uw knieën te buigen. Gods aangezicht te zoeken. Hem als een waterstroom aan te lopen. Voor het kind. Voor de kinderen. Die het God beliefde. U te geven. Kinderen. Zijn een erfdeel des Heren. En wie kinderen voortbrengt tot Gods eer, verkrijgt een erfdeel van de Heer. En dan ook als moeder te zorgen voor de kleding van onze kinderen. De opvoeding, zo belangrijk, kan niet anders dan onderbiddend opzien. Maar ook de dagelijkse zorg kan niet anders dan onderbiddend opzien. Wat een les voor ouders. Elkana gaat ook weer mee. Deze ouders zijn één. En ze zoeken samen in de weg van Gods inzettingen te wandelen. En in die weg zoeken ze het beste voor hun kinderen. Want ze krijgen er meer. God zegent Hanna. Verklaarders zeggen ook omdat ze haar kind Samuel aan de Heere heeft afgestaan, krijgt ze nog kinderen. Hanna, bent u een Hanna? Bent u een biddende vader? Kijkt u mee naar de kleding van uw kinderen? Als nodig is, moet u erop wijzen. Helaas is de korte mode nog niet helemaal weg. Wij moeten erop blijven letten. En tegen blijven waarschuwen. Ik geloof nooit dat Hanna aan een goddeloze mode meegedaan zou hebben. Ik kan het me eenvoudigweg niet voorstellen. Als de Ere Gods op mijn ziel gebonden ligt, gemeente. En ik weet dat ik met mijn zaad naar Gods rechterstoel reis. Dan zie ik er als vader en moeder nauw op toe hoe mijn kinderen gekleed hun weg gaan. De straat op gaan en waar ze ook naartoe gaan, zullen we erop letten. Zullen we erop letten. Hanna heeft beseft waarom ze kleren droeg. Hanna wist dat ze in Adam van God was afgevallen. En dat Adam het sieraad van het beeld Gods om eigen schuld was kwijtgeraakt. En dat was Hanna ook kwijtgeraakt. Het sieraad van het beeld Gods. En Adam was naakt voor God komen te staan. En toen had God voor Adam een rok gemaakt. En trok ze hun aan. Ik heb het eerder gezegd, de korte verklaring zegt van de nek tot de knie. Om de naaktheid van Adam en Eva te bedekken. En nog wat. Wat denkt u? Als een kind des Heren nu mag geloven dat ze kleren mogen hebben uit de verdiensten van Christus, dan willen ze al helemaal niet gekleed gaan. Ongepast, onbetamelijk, oneerbaar, verre er vandaan. Het tegenovergestelde is waar, dat nu Christus ook hun tijdelijke kleding voor hen heeft verdiend aan het vloekhout des kruises, dat ze zijn klederen hebben uitgetrokken, dat ze zijn klederen hebben verdeeld, dat hij naakt aan het vloekhout des kruises heeft gehangen. Zouden Gods kinderen niet in alle eenvoud gekleed willen gaan? En natuurlijk heeft Christus aan het kruishout gehangen om de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid te verwerven. Daar kom ik zo op terug. En daarom moeten wij de vraag meenemen hoe wij en onze kinderen gekleed gaan. En gemeente, ik hoop dat God u wat gaat leren. En dat is dat wij de gerechtigheid van Christus nodig hebben. Wij hebben de klederen des heils nodig. Wij hebben de mantel der gerechtigheid nodig. Want ik ga sterven en ik kom voor God te staan. En dan vraagt God, waar is mijn beeld waarmee ik u versierde ten dagen toen ik u schiep in het paradijs. En nu heeft Christus die klederen des heils en de mantel der gerechtigheid verworven door zijn dood en door zijn bloedstorting, door zijn lijdelijke en door zijn dadelijke gehoorzaamheid. En als de Heere u gaat ontdekken aan uw naaktheid voor God, dan doet u hetzelfde wat Adam en Eva deden. Dan probeert u zelf wat bij elkaar te rapen, bij elkaar te halen en een bestaan voor God op te richten. Adam en Eva hechten vijgenbladeren. Zo kan een mens, gemeente, in een weg van eigen gerechtigheid zoeken een bestaan voor God op te bouwen. Wat is nodig? Dat de Heere mij gaat ontkleden. De apostel spreekt ervan. Ik wil niet ontkleed worden. Maar de schorten van mijn eigen gerechtigheden, die zullen eens door God worden uitgetrokken, gemeente. En wat is het profetelijk dat de Heere het doet in een weg van ontdekking en ik alles kwijt gaat raken. Naaman die moest ontkleed, het water in en werd zo gereinigd. Christus zegt tegen zijn kinderen, ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij moogt rijk worden. En wisselklederen, opdat gij bekleed moogt worden en de schande uw naaktheid niet meer geopenbaard wordt. En nu is de vraag. Samuel kreeg een rok van jaar tot jaar. Die mantel die stond hem gepast. Die was niet te klein, die was niet te groot en die was nooit versleten. Neem het eens mee. Er lopen er wat met een versleten rok. Met de oude kleren van Mozes. Wet is werken. O gemeente, wat kunnen we toch vaak, wat kunnen we toch lang denken, dat we door keurig netjes te leven, wel God ontmoeten kunnen. Dat zal een versleten kleed blijken te zijn, waarmee wij niet voor God kunnen bestaan. Ik heb een vraag aan Gods volk. En ik vraag die ook aan mezelf. Hoe oud is uw rok eigenlijk? En wanneer hebt u voor het laatst een rok gekregen die u paste, waar u zelf niets aan had gedaan, maar die voor u was geweven door Christus? Zeg het eens. Hoe oud is uw rok? Waar zijn de godsontmoetingen in uw leven? Waar zijn de oefeningen in het genadeleven? Waar zijn de kennisnemingen van Christus? Waar zijn de zelfverloocheningen? Waar zijn de vorderingen in de weg van de heiligmaking? Waar zijn de vorderingen in het gelijkvormig worden en zijn van Christus? Is uw rok misschien veel te klein? Vraag uzelf eens af of u met de rok die u draagt wel voor God kunt bestaan. Of u er wel mee sterven kunt. Of u hem er wel mee ontmoeten kunt. Of loopt u in een veel te grote rok? Praat u veel verder dan dat God u heeft geoefend en geleerd en onderwees in het leven der genade? Is uw rok veel te wijd? Zeg het eens eerlijk. Bent u blijven staan daar waar God u leidde en bracht? Hoe is het nu? Kijk eens naar uw leven. Of de rok die u draagt, u wel gepast is. Sommigen dragen de rok van een ander. Die praten de bekering van een ander na. En dat kunnen ze soms nog aardig goed ook. Vreselijk toch? Een gestolen rok van een ander dragen. De rok van Christus gerechtigheid, die past voor de grootste van de zondaren. Welke maat u als zondaar ook hebt, de gerechtigheid van Christus, zijn kleed, past. Voor de grootste, voor de snootste, voor de vuilste, voor de slechtste, de rok van Christus gerechtigheid, daarmee kunt u voor God bestaan. En u moet u alles kwijtraken om de gerechtigheid van Christus te gewinnen. En dan zegt Jesaja, ik ben zeer vrolijk in de Heere en mijn geest verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Dat is nodig. Dan kunt u voor God bestaan. En dan kunt u sterven, dan kunt u de eeuwigheid aandoen, dan ziet God zijn beeld, dan ziet hij zijn eigen werk. Weet u welke rok u ook altijd past? Ik ken een rok en die past iedereen van Gods kinderen en die staat altijd goed. Dat is de rok van ootmoed. Als u die mag dragen, wat bent u dan sierlijk gekleed? Wat bent u dan een sierlijk lid van de gemeente? Als u de rok van ootmoed mag dragen, gaat er wat van u uit. Er ging van Samuel wat uit. We zien dit in onze derde gedachte. Maar zingen eerst. Psalm 84, het vijfde vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. En wat er volgt, Psalm 84, vers 5. Samuel dienend voor het aangezicht des Heren. De droeve omstandigheden van die tijd. De liefdevolle zorg van zijn moeder. De bewarende hand van de Heren. Gemeente, mogelijk heeft Eli nog wel wat positieve invloed kunnen uitoefenen op Samuel. Anderzijds, er ging van Eli niet meer zoveel uit. Veel meer had Samuel aan de omgang met zijn Godvrezende moeder. Maar beide konden Samuel niet bewaren. De jeugdige Godvruchtgemeente die zich in zijn leven openbaart, is vrucht van het werk Gods. De opvoeding doet niet alles. De opvoeding moet gezegend worden. En als het verkeerd gaat in de opvoeding, ligt dat ook nog eens weer niet altijd aan de ouders. Zullen we daar ook op letten? En aan de andere zijde, de meest nauwgezette opvoeding opent nog niet de poort des hemels. Zullen we daar ook op letten? Er moet een wonder in het leven van mij gebeuren. Het leven van mijn kinderen gebeuren. Gemeente, het is zo nodig dat de Heere zelf het hart van Samuel onder zijn genadige bearbeiding neemt. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Jozef bij Potifar mocht door genade de tere godsvrezen beoefenen. Zo is het bij Samuel ook geweest. Waarmee zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij het houdt naar uw woord. En is zo nodig, u zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staren. Laat mij van het spoor in uw geboom vervat niet dwalen, Heere. Laat mij niet hulpeloos varen. Want moeten Gods kinderen vastgehouden worden? Samuel moest vastgehouden worden. Zonder enige twijfel. Groot voorrecht. Bij den Heere wordt hij groot. Voor Gods aangezicht mocht hij dienen. Bij de Heere werd hij groot. Bij de Heere, met de Heere, voor Gods aangezicht. In de nabijheid van, met Ebi gesproken. Dicht bij de Heere leven. Samuel is een afgezonderde. Niet alleen uitwendig als een Nazireër. Hij is een geheiligd kind. Door genade is Samuel geplant in het huis des Heer. En zijn jonge leven, gemeente, slaat aan in die geestelijke bodem. En schiet wortel in de gemeenschap met God. Het wordt Samuel gegeven te groeien in de voorhoven onze God. En die door God bewaard wordt, die is wel bewaard. En dan krijgt God de eer. Dat de jonge Samuel geplant is in het huis des Heeren, is een planting des Heeren, opdat hij verheerlijkt wordt. En dat zien we. Hij wordt door de Heere bewaard. Want hij moet toegerust worden voor een taak. Als profeet. Als richter. Als hervormer. En de Heere gaat hem zelf toerusten voor die taak. En dan zien we gemeente in het hoofdstuk zo. Dat het naar een hoogtepunt gaat. Deze Samuel is van de Heere gebeden. Zijn kind van het wonder. Kind van de belofte. Het wordt heel jong bij de Heere gebracht. Vroeg aan de Heere gewijd. Het diende de Heere. Heel jong. Heel klein. En de jongeling Samuel nam toe. Lezen we. En werd groot en aangenaam bij de Heeren en ook bij de mensen. Deze jonge Samuel is een gunsteling van God. En is een lieveling van het volk van God. Er gaat wat van de jonge Samuel uit. Het wordt opgemerkt. Het wordt gezien. En wat is dat een onuitsprekelijk voorrecht? Ik geloof dat het zo waar is. De tere godsvrezen komt openbaar. Het gewaad, gelaat, gepraat en de levensdaad. Deze jonge Samuel gedenkt aan zijn schepper in zijn jongelingschap. Deze jonge Samuel zoekt de eer van God. Komt in zijn leven openbaar. En als het nu onder het oog van vader en van moeder vandaan ben, jonge vrienden, en ik sta open voor allerlei verleidingen en verzoekingen en verlokkingen, buig dan des te meer je knieën en sta je helemaal alleen in alle geestelijke en zedelijke gevaren, houd toch vast aan het woord. En buig toch telkens je knieën en vraag of het thuisfront je dagelijks meeneemt in het gebed. Hoe zouden we anders, jonge vrienden, staande kunnen blijven? Er zijn niet alleen de verlokkingen van de wereld en de duivel tot allerlei ongerechtigheid van ontucht en hoererij. Maar er is ook de verleiding van de duivel als een engel des lichts. En wat zoekt hij onze jonge vrienden van de eenvoudig schriftuurlijk bevindelijke waarheid af te trekken? Het is vreselijk. Wat is het toch tot smart van de eenvoudige ambtsdragers, dat zoveel van onze jonge vrienden worden afgetrokken. En lange tijd zie je de catechisanten en ben je er blij mee. En ineens komen ze op een punt en je merkt aan hun taalgebruik, ze haken af. De een naar de wereld en de ander die gaat naar een godsdienst waar niet meer gewaarschuwd wordt en waar zogenaamd het evangelie liefelijker gepreekt wordt. Want binnen de gergem is het hel en verdoemenis. O, wat is het toch vreselijk, vreselijk. Wat gaat de duivel toch de keer als nimmer tevoren. En wat worden we toch samen opgeroepen als ouders, vaders en moeders. Om alles te doen wat in ons vermogen is. En o, wijs toch uw kinderen eens in alle liefde en ernst erop. En niet dat het binnen de gergem alleen maar is, dat hoor je mij nooit zeggen. Maar ik zal toch, zolang er bloed door mijn aderen stroomt, gemeente en jonge vrienden, vasthouden aan hetgeen ik probeer elke zondag in eenvoud te brengen. Want het is niet anders en het gaat niet anders. We zien het hier en de schrift is te duidelijk. En als we willen vasthouden aan de oude schriftuurlijk bevindelijke waarheid, zal het mogelijk steeds moeilijker worden. Maar dan heb ik hier troost. Voor ouders die vast willen houden, die bij de waarheid willen blijven. En dan heb ik hier een rijke troost. Voor jongens en meisjes, voor kinderen, voor jeugd, voor jonge mensen die bekeerd willen worden zoals God als een volk bekeert. Want te midden van de gruwelijkste ongerechtigheid leeft hier Samuel. In een tere godsvreze. En wat er van Samuel staat, dat staat er later van Christus. Dan lezen we in Lucas 2. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Lijkt Jezus op Samuel? Nee, het is andersom. Samuel lijkt op de komende Christus. En wat is dat voor de enkele oprechte gelovigen van zijn tijd tot wonderlijke vertroosting en bemoediging geweest, dat ze straks in de kleine Samuel de tere godsvrezen zien, de trouw van God, de onuitsprekelijke goedheid van God, de liefde van God tot zijn volk, dat hij het hele Israël niet laat verzinken in gruwelijke ongerechtigheid en afgoderij, maar dat hij Samuel heeft geroepen, heeft verordineerd, heeft afgezonderd om profeet en om richter en om hervormer te zijn. Dat geeft geloofsverwachting voor alle die de Heere vrezen. Want om Christus wil is er verwachting voor de nakomelingen. Te midden van de grote afval en verval waarin wij midden zitten. De Heere mocht onder ons krachtig willen werken. En ons willen vasthouden bij de eenvoud van zijn woord. En de tere kinderlijke vrezen van zijn naam in de harten willen leggen van jong en oud. Amen. Psalm 92 en daarvan het 7e vers. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon en wat er volgt. Psalm 92, het 7e vers. Ontvangt u de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.